We gaan met de Thessalonicenzenbrief. We gaan eerst 1 Thessalonicenzen 4 met elkaar lezen. 1 Thessalonicenzen 4. Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Het staat voor 2 Thessalonicenzen. Sorry. 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen aan het einde. Hoofdstuk 4. Ja, we gaan met elkaar het hele hoofdstuk lezen, zoals we gewend zijn. En dan gaan we waarschijnlijk alleen het eerste gedeelte pakken, de eerste 8 versen. Maar ik wil het in het verband lezen, omdat ik het verband ook iets ga aanstippen. Daar staat in vers 1: verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben. Opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan troost of vermaand elkaar met deze woorden. Tot zover. We hebben de vorige keer stilgestaan bij 1 Thessalonicenzen 3. En toen zijn we gestopt bij het punt dat de Heere, Paulus bidt tot de Heere, en we kunnen dat lezen in 1 Thessalonicenzen 3, vers 12. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Er waren twee punten. Daarin zien we de liefde en daarin zien we de heiliging. En dat punt daarvoor, dat derde punt wat we ook genoemd hebben met elkaar, is dat wij onze weg over mogen geven aan de Heer. Dat we ook daadwerkelijk tegen de Heer mogen zeggen: Heere God, Wij hebben een verlangen in ons hart, dat kunnen we lezen in vers 11. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. Daarin hebben we gesproken over het verlangen wat Paulus had om de Thessalonicenzen te ontmoeten. Om hen te laten groeien in het geloof. Om hen echt te bemoedigen bij de grondbeginselen van het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dat hij dan uiteindelijk zegt van Heere, het is aan u. En toen hebben we ook, zijn we ook aan elkaar hebben gevraagd, van, doen wij dat ook in ons leven? Dat wij ook onze verlangens van ons hart, en zo hebben we allemaal onze verlangens. Ik denk als we de rij af zouden gaan, dan zouden we allemaal verlangens tegenkomen van datgene wat er in ons hart leeft, waar we mee bezig zijn, wat we hopen, waarvoor we de Heere bidden. Misschien net als Paulus, waarvoor we de Heere smeken. Maar is het ook zo dat wij die verlangens voor de Heere God neerleggen en zeggen, Heere God, doet u wat u wilt? En het lijkt zo makkelijk, maar het is makkelijk om het te zeggen, het uit te spreken, maar het is een ander verhaal en het wordt een ander verhaal als je het ook daadwerkelijk wil gaan leven, wil gaan uitdragen, als het de praktijk wordt van het leven. Nou, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Ik hoop ook dat u daarin hebt gezien, we hebben nu een paar weken geen Bijbelstudie met elkaar gehad, maar dat u ook daarin merkt dat u daarin mag groeien. Dat u toch handvaten kunt hebben, kunt krijgen, ook vanuit het woord, maar ook in de onderlinge contacten, om daarin te groeien. Om alles wat ons verlangen is, om dat echt los te laten en voor de Heere God neer te leggen. We zijn toen ook, zoals net gelezen, uitgekomen bij de liefde en de heiliging. En die twee punten, die zien wij hier in dit hoofdstuk, wat we net hebben gelezen, zien we dat terugkomen. In de eerste plaats zien we, staat er bij mijn Bijbel ook boven, opwekking tot heilig leven. En dan staat er in de andere, bij vers 9 staat er boven, opwekking tot onderlinge liefde. Daar zie je ze weer terugkomen, alleen andersom. Daar is het eerst de heiliging en dan de liefde. En in de andere verse waarvoor Paulus heeft gebeden, was het eerst de liefde en toen de heiliging. En dat heeft wel iets te zeggen, namelijk dat liefde en heiliging niet los te koppelen zijn van elkaar. En daar komt ook nog een ander aspect bij kijken. Namelijk wat we hier ook lezen in hoofdstuk 4. Dat is namelijk de verwachting. De verwachting is daarin ook niet los te koppelen. Het is zo mooi om te beseffen dat zowel heiliging als liefde, als verwachting, dat zijn kernpunten, speerpunten, of hoe we dat ook moeten noemen. Het zijn grote punten, pijlers van ons geloof. De heiliging, de liefde, de onderlinge liefde, maar ook de verwachting. Want als wij niet zouden verwachten, als wij die verwachting niet hebben, dan zou onze heiliging hopeloos zijn. En als wij alleen maar leven in verwachting en alleen maar bezig zijn met datgene wat wij willen, dat is van 2 Thessalonicense 3 is daar een mooi voorbeeld van. Er zijn mensen die op een gegeven moment stoppen met werken. We komen daar nog over te spreken. Maar die stoppen met werken en die leven op de zak van de ander. En dan zegt Paulus, ja, maar dan laat je, ondanks dat je zo bezig bent met je verwachting, ben je een anti-getuige van Christus. En dat moet ook niet. Dat is niet hoe God het bedoelt. Dat is niet hoe de Heer Jezus het bedoelt. En dat is niet hoe de Bijbel het ons leert. Nou, vanavond gaan we inzoomen op die heiliging. Op die heiligingen. Het zijn hele belangrijke punten. Want Paulus die schrijft dan in vers 1, verder broeders vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. En dat vind ik zo'n sterk woord. Als je dat tot je komt. Hij zegt het in vers 2 weer. Hè? Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Dat is niet zomaar dat je ervoor kunt kiezen of je het gaat doen, ja of nee. Dat is namelijk verbonden aan de Heer van het leven. Dat is namelijk verbonden aan onze Heer Jezus Christus. Als wij hier komen te spreken over dat stukje heiliging, dan is dat iets wat vanavond wel de woorden zijn van Paulus, die Paulus heeft geschreven, maar wat hij geschreven heeft uit het gezag, of in het gezag, of op het gezag van de Heer Jezus. Dus dat woord wat vanavond tot ons komt, zoals altijd, maar nu extra bestempeld en bezegeld, is dat wij moeten beseffen dat het woord van de Heer Jezus is wat tot ons komt. En dat hij, Paulus, een middel is om in naam van de Heer Jezus Christus ons te wijzen op het feit dat wij God in een waardige wandel eren en vereren. En dat, lieve broeders en zusters, dat is in mijn leven, dat is echt een spiegel die vanavond voor mij komt te staan. En ik denk dat we dat allemaal kunnen zeggen, dat wij allemaal vanavond daarin in de spiegel moeten kijken. Want het is zo waar wat er staat, hoe u moet wandelen. En dit is ook al iets. Het wandelen en God behagen. Wandelen heeft een actieve houding in zich. We hebben dat vaker met elkaar besproken, maar als we iets teruggaan naar de Colossensebrief, dat is toch echt heel mooi om dat te blijven zeggen, dus dat blijven we ook maar doen. Er staat in de Colossensebrief een heel duidelijk verschil. In de Colossense 2, vers 6, daar staat: zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Colossense 2, vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Wandel in hem. Dat heeft echt iets van de actieve houding. Want als je dan verder gaat lezen, dan staat er, even kijken hoor, in vers 8, pas op dat niemand u als een buit meesleept. Meesleept. En dan zou je, in principe kun je dan zeggen van, ja, ik word helemaal meegesleurd door allerlei dingen, door de inhoudsloze filosofie of door, noem maar op. Maar Paulus die geeft heel duidelijk aan dat je moet wandelen in Christus en dat je moet oppassen dat je niet zomaar meegesleurd wordt door allerlei dingen. En dat is echt een heel duidelijk verschil. En als hij het hier, nu zijn we weer terug bij 1 Thessalonicenzen 4 vers 1, als hij het heeft over de wandel, ons wandelen om daarmee God te behagen, dan is dat een vraag van ons of aan ons. Wandelen wij in ons leven op alle gebied, zodat God behaagd wordt? En dat is echt een heel cruciale vraag die wij ons elke dag weer opnieuw, dat doe ik ook in mijn leven, mogen stellen, moeten afvragen. Want als ik in mijn eigen leven kijk, dan gewoon heel eerlijk, ik heb ook heel lang gewandeld, dat ik mensen behaagde. Dat ik mensen behaagde. En dat was ook vanuit de hele gezinsgeschiedenis. Nou, dat je ook op een gegeven moment, ja, dat je de Heere God wel wou dienen, maar niet als de bepaalde mensen binnen het gezin thuis waren. Want dan zou je liever die behagen. En dat is niet wat de Heere ons voorhoudt. In alles moeten wij de Heere behagen. Hoe wij ook met elkaar bezig zijn, als gemeente van de Heer Jezus Christus, is het zo dat het woord vanavond van de Heer Jezus Christus, laat het gewoon heel eenvoudig pakken, het woord vanavond van de Heer Jezus Christus is dat wij als gemeente, in onze wandel als gemeente, God behagen. En alleen God behagen. Nou, dat is best wel een zelfonderzoeksvraag. Waarin we gewoon echt moeten kijken van oké, zijn wij nou in onze handel en wandel, in ons persoonlijk leven, God aan het behagen? En dan kunnen we altijd blijven kijken naar datgene wat we niet doen. Want daar zijn we dan ook heel goed in. Dat we kijken naar datgene wat we niet doen. En dan zeggen we, ja, daarin dat mist en dat mist en dat mist en dat mist en dat mist. Nee, maar we moeten niet zozeer kijken naar datgene wat mist. Maar we moeten kijken waarin God ons helpt, ons bevestigt, want dat zegt Paulus, om daarin nog overvloediger te worden. nog overvloediger te worden. Want dat is hetzelfde als bijvoorbeeld mensen die altijd maar kijken van naar hun tekortkomingen. Ik heb te weinig Bijbel gelezen, of ik heb te weinig gebeden, of ik heb te veel zonde, of ik heb dit, ik heb zus, ik heb zo. Maar lieve mensen, als we dat doen, dan zijn we nog bezig met ons eigen ik. Het klinkt vroom, maar het is gewoon hoogmoedige nederigheid of nederige hoogmoedigheid, net hoe je het noemen wil. Het gaat niet om datgene wat we niet doen, maar het gaat om datgene wat we doen uit liefde voor de Heer Jezus. Het gaat over datgene wat we doen om God te behagen, om Hem te verheerlijken in ons leven. En Paulus die bidt daar de gemeente toe dat ze daarin nog meer overvloedig zullen gaan worden. En dat is ons gebed. Want we zijn heel goed om te kijken, en daar ben ik zelf ook heel goed in hoor, om te kijken, daarom durf ik het ook zo hard te zeggen, maar om te kijken naar wat niet goed gaat, maar het is ook goed om werkelijk te kijken naar datgene wat wel goed gaat en de Heer daar uitvoerig met ons hele hart, met ons hele hebben en houden voor te danken en Hem te bidden en Hem te smeken dat Hij ons daarin nog meer overvloedig gaat maken. Dat is het mooie. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op. Het is ook echt een, als je dat gaat lezen in de grondtekst, dan kun je dat ook echt, dat oproepen, dat vragen en dat oproepen, kun je ook echt als een soort smeekbeden zien. Als een smeekbeden die Paulus hier doet. Dus het is niet zomaar een vraag, maar het is op gezag van de Heer Jezus Christus, maar ook zijn hele hebben en houden van Paulus, dat wordt er als het ware in meegegeven. Hij is daar echt, hij komt daar, hij gaat, het is een hele intense bewogenheid die hij heeft met die gemeente. Want hij wil maar één ding. Dat ze waardig wandelen voor God. En dat is, zijn hele vraag, zijn hele oproep is met zoveel intense bewogenheid dat ook motiveert. Dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen. Als iemand bij mij zou komen en die zou zeggen van Gijsbert, want Paulus heeft het ook gezegd tegen die Thessalonicenzen, dat hun liefde bijvoorbeeld heel erg bekend is, dat hun geloof bekend is en noem maar op. En als Paulus dan hier heeft over die heilige wandel, dat waardig wandelen voor God, als nou bij mij iemand zou komen en die zou zeggen van Gijsbert, joh, echt in de naam van de Heer Jezus, laat het nog uitvoeriger zijn. En die zitten zo helemaal in, dat je zo de intense bewogenheid voelt van zo iemand. Ja, dat zou mij alleen maar meer aanmoedigen om ook daadwerkelijk waardig te wandelen voor God. Dan als iemand die zegt van ja, je hebt dit fout gedaan, je moet dat anders doen, want anders ben je niet goed bezig voor de Heer. Nee. Bij Paulus zien we dat zijn hart erachter zit, zijn hart komt erin mee. En datzelfde natuurlijk, dat zie je ook bij de Heer Jezus. Bijvoorbeeld als de Heer Jezus bewogen is over de scharen. Dat staat dan ook wel een paar keer in het evangelie, dat de Heer Jezus bewogen is over de scharen. En hoe is hij dan bewogen? Nou, vanuit zijn hart, misschien heel makkelijk gezegd, of ja, ik bedoel het niet spottend, maar het komt echt uit zijn tenen. Zijn hele lijf, zijn hele lichaam komt erin mee, omdat hij zo bewogen is met datgene wat hij ziet, of datgene wat hij hoort, of datgene waar hij in wil bemoedigen. En dan is de vraag, hoe doen wij dat met elkaar? Die waardige roeping, elkaar ertoe oproepen om waardig voor God te wandelen. En die waardige roeping, wat is dan die waardige roeping? Nou, die waardige roeping is dat je totaal gericht bent op God. Totaal gericht bent op God. En dat is, dan kom je natuurlijk met het punt dat de mens bestaat uit twee naturen. De mens die Christus heeft aangenomen, die is in God geboren, uit God geboren. En die heeft een nieuwe natuur. Een nieuwe natuur. En die nieuwe natuur, die kan God behagen. En die behaagt God. Die kan geen zonde voortbrengen. Want die is met Christus verborgen in God. En op het moment dat wij zouden geloven van dat die nieuwe natuur kan zondigen, zouden wij zeggen dat de zonde in God is. Want daar is namelijk onze nieuwe mens geborgen. In God. Die komt ook voort uit God. We zijn uit God geboren. Eerder had ik het nog wel eens dat ik zei van jij, we zijn geadopteerd door God. Nee, we zijn niet geadopteerd door God. Wij zijn uit hem geboren. Wij zijn een nieuwe schepping. En de Paulus zegt dan in een andere brief, het oude is voorbij gegaan. Zie je, het is alles nieuw geworden. En wat moeten wij nou leren? Als wij het nou hebben over die waardige wandel, om voor God waardig te wandelen, waartoe de Heer Jezus ons oproept, dan is dat, denk ik, een groot punt om te beseffen dat wij leren leven vanuit onze nieuwe natuur, vanuit onze nieuwe positie die we hebben in Christus Jezus, in God. En dat wij het oude als voor dood houden. En als voor dood houden is een actieve daad. Daar moeten we in ons leven mee bezig zijn. En als Paulus het hier heeft over dat wandelen, en we hebben het gelezen in de Colossensebrief, over dat wandelen in God, dan geloof ik dat hij echt ons aanmoedigt om vanuit onze nieuwe positie in de Heer Jezus te leven, vrij uit te leven, in alle geestelijke zegeningen die wij hebben gekregen, hoor het goed, die wij hebben gekregen, en dat wij het oude als voor dood houden. Het oude als voor dood houden. En dat is een heel belangrijk principe, dat wij ook daadwerkelijk leren om dat oude als voor dood te houden. We moeten beseffen dat het oude God op geen enkele manier kan behagen. Dat kan niet. En dat is echt een valkuil van heel veel mensen. Die zijn op de een of andere manier, als ze bezig zijn om heilig te leven voor God, als ze bezig zijn om waardig te wandelen voor God, die zijn bezig om het oude op te poetsen. Ja, dat kan niet. Dat is een onbegonnen werk. Dan blijf je aan poetsen. Dat kan niet. Het oude kan niet opgepoetst worden. Het is nieuw geworden. Het is uit God geboren. En vandaar ook, want je ziet heel vaak dat mensen nog wel eens bezig zijn om God te behagen vanuit de oude mens. En dan kom je er nooit en dan vinden mensen elkaar ook niet. Dan vinden mensen elkaar ook niet. Daarin zie je namelijk ook niet de broederliefde. Daarin ontstaan compromissen. Van nou, als jij dit doet, dan doe ik dat wel. En dan ben je alleen maar wetmatig bezig. Maar waardig voor God leven is leven vanuit de vrijheid die door de Heer Jezus en in de Heer Jezus Christus tot ons is gekomen. Dat is waardig voor God wandelen. En dat is ook weer heel mooi. Als mensen dan zeggen van ja, kan ik niet. Nee, dat klopt. Maar en dan is het zo mooi wat er staat bijvoorbeeld in vers 8. We hebben het net gelezen. Heel scherp. Daarom wie dit verwerpt, we komen daar nog over te spreken wat ertussen staat. Daarom wie dit verwerpt, het gaat over de heiliging van het leven. Verwerpt niet een mens, maar God. Dus als wij dit verwerpen, als wij die oproep en die aanmoediging tot heiliging verwerpen, dan verwerpen wij niet menselijke uitspraken, dan verwerpen wij niet menselijke gemeente of wat dan ook, of andere mensen, nee, dan verwerpen wij God in ons leven. Dan zijn we dus een anti-getuige van Christus. En nou staat er, verwerpen wij niet een mens, maar God, die is God, ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. En daarom is het zo nodig dat wij werkelijk beseffen dat door de kracht van de Heilige Geest en door de inwoning van de Heilige Geest wij ook daadwerkelijk waardig voor God kunnen leven. Want je hoort heel vaak mensen zeggen van, oh, die zegt dit en die zegt zus en er worden harde hoofden en ze gaan maar uit elkaar, want ze, oh, die gelooft wel en die gelooft ook wel. Ja, maar er zit eenheid. als er niet een eenheid geproefd wordt, dan is het niet uit God. En de eenheid moet liggen in Christus Jezus. In Christus Jezus. En ik heb het wel eens vaker gezegd, ik ben met een predikant uit de hervormde kerk, zijn we uit elkaar gegaan, omdat ik, toen ik gedoopt werd in 2007, van al mijn taken daar ontheven werd, en ik mocht niets meer doen. Maar ik had de Heere gebeden, ik wil niet met ruzie weggaan. Dat zie je zo vaak. Dat mensen met ruzie weggaan, omdat ze dan meningsverschillen hebben, en dan harde harten, of een hete hoofd en harde harten. Maar ik had er ook gewoon heel eenvoudig de Heer voor gebeden. En op een gegeven moment zijn de dominee en ik biddend uit elkaar gegaan. Ja, we hadden een meningsverschil. Maar dat meningsverschil heeft er niet voor gezorgd dat wij vanuit een verhitte discussie uit elkaar zijn gegaan. Nee, we hebben met elkaar gezeten. Ganna was erbij. En we hebben gebeden of de Heer hem wilde beschermen en helpen in de taak die hij heeft. En of hij mij wil helpen. Samen met Ganna. In de taken die wij hebben. En dat is het. Dan leef je vanuit je eenheid die je hebt in de Heer Jezus Christus. Want wij proberen op allerlei manieren, proberen de kerk ook eenheid te creëren. Ja, we zijn toch christen? Ja. Ik word er soms ook wel een beetje moe van. Ja, natuurlijk zijn we christen. Maar als je christen bent, dan heb je het ook zo dat je Christus voorop hebt staan. Dat je Christus bovenaan hebt staan. En dat brengt onderscheid. Dat brengt onderscheid. Dat zie je in de tijd van de Thessalonicenzen, in de tijd van Paulus. En dat zie je ook in onze tijd. En wat je heel vaak ziet, is dat mensen niet leven vanuit de eenheid. En we houden weer onze spiegel voor. Hè? Maar dat mensen niet leven vanuit de eenheid. Maar de eenheid proberen te creëren. Maar de eenheid die hoeven wij niet te creëren, want we moeten leren leven vanuit de eenheid. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd in Johannes 17, Vader, ik bid dat ze één zijn. Want Hij heeft ons één gemaakt. Dat is het beginpunt. En wat je zo vaak ziet, is dat ze van allerlei kanten komen en proberen ergens één te zijn. Nee, onze eenheid begint en ligt en vindt de oorsprong in Christus. Dat is nodig voor die waardige wandel. En als dat er niet is, kun je op zoek gaan naar eenheid, maar is alle eenheid surrogaat. Is leeg. Is er niet. Want de eenheid ligt in Christus. Het waardige wandelen voor God kan alleen maar door Christus. Oké. We gaan de volgende keer verder.